Gemeente, nog even ter verduidelijking. Ik heb de laatste jaren wat last van hoogtevrees. En deze kans is erg hoog. En dan merkte je wel, dat geeft soms wat concentratieverlies. Vandaar een paar kleine foutjes, ook bij de schriftlezing. Dus ik sta wat vrijer als ik hier beneden sta. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Ik sta dan wat dichter bij u ook. Ik lees nogmaals de tekst, nummer 20, vers 28. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Gemeente, laat ik maar met de deur in huis vallen. Kunt u, kun jij sterven? En ik zeg het ook tegen mezelf. Kun je sterven? Ben je bereid om God de hoogste rechter te ontmoeten? Want ja, het is vakantietijd. Maar weet u wie er nooit vakantie neemt? Dat is de dood. En dat ervaren we soms op schokkende wijze. En bijvoorbeeld dat de geliefde overlijdt tijdens zijn of haar vakantie. Of dat je zelf werd teruggeroepen van je vakantieadres omdat er een plotseling overlijden was in de familiekring. Ja, dan ervaar je het wel heel sterk. De dood neemt geen vakantie. Maar gemeente, wij allen, houden wij daar ook rekening mee? En zijn we er geestelijk klaar voor? Misschien dat iemand denkt, jongeman of zo, man, hou alsjeblieft op. Graag een ander onderwerp. Het is vakantie en dan wil ik alleen maar aan leuke, fijne dingen denken. Ja, maar vandaag of morgen kan het onze beurt zijn. Zomaar opeens, er hoeft maar één adertje in ons hoofd te knappen. Of je krijgt een hartverlamming, een auto-ongeluk. En ik denk dat de ouderlingen het wel eens vragen op huisbezoek. Beste broeder, beste zuster, weet u al waar de reis heen is? Want ja, je reist door genade op de smalle weg naar het hemels Jeruzalem. Of je bent nog steeds op die brede weg die uitmondt in het eeuwig verderf. Het is van tweeën één, hemel of hel. Nou, zeg maar iemand hier misschien die denkt bij zichzelf, nou, ik mag wel zeggen hoor dat ik naar de hemel reis. Ja, is dat inderdaad zo? Zijn je papieren in orde? Maar kijk, als je een grote reis maakt naar Amerika of Afrika, dan moeten je papieren natuurlijk wel in orde zijn voor het geval dat je over de grens moet. Want nu zijn je papieren in orde voor het geval dat je de grens over moet van de tijd naar de eeuwigheid. Zal het dan voor eeuwig goed met je zijn? Zal dan die koning van het hemels koninkrijk zeggen, komt in gij gezegende en beërft dat koninkrijk dat voor u was weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Zal dan die hemelse douane, de engelen, zal die dan zeggen, ja kom maar binnen hoor, want ik zie het in uw paspoort. U bent de burger van het koninkrijk der hemelen, de poort naar de zaligheid gaat voor u open, want ik lees het in uw paspoort. In Sion geboren, geestelijk levend gemaakt en tot God bekeerd. Ja, daar gaat het om, hè, dat de hemelse douane het dan zal zeggen. Ja, ik zie het al, uw paspoort is ondertekend door de Heilige Geest, getekend met het bloed van Christus. U kreeg deel aan Jezus en zijn offer van de verzoening. Is zo gemeente uw, jouw, mijn paspoort getekend? Want anders komen we er niet in hoor. Echt niet. U zegt, man, dat is nou juist, daar worstel ik nou zo vaak mee. Kon ik dat nou maar zeggen? En wist ik dat maar zeker? En wanneer kun je dat nou eigenlijk zeggen, dat je geestelijk bereid bent? Want u, dan wil de Heere u en jou vanmiddag in die geestelijke worsteling te hulp komen door ons te bepalen bij het overlijden van Aaron de hoge priester. Dan zou ik gemeente vanmiddag de tekst voor u willen ontvouwen aan de hand van zeg maar een driekleurige rouwkaart. Een driekleurige rouwkaart. U weet wel zo'n kaart waar binnen de familiekring nogal eens over gediscussieerd wordt. Met name op de dag van het overlijden. En zeker als de kinderen kerkelijk gezien niet van hetzelfde hout zijn gesneden, dan ontstaat er nog wel eens een hele discussie. En dan niet alleen maar over de inhoud, maar ook over het uiterlijk van die kaart. Dan is de vraag, moet het er nou een zijn met een zwart randje? Want ja, dat is onder ons rechtzinnige mensen natuurlijk wel heel gebruikelijk, hè? Want zwart, dat wijst op de ernst, op de dood als het loon op de zonde. Anderen willen liever een grijs randje, niet zo somber hoor, zeggen ze dan. Zwart is zo somber. En weer anderen geven dan de voorkeur aan een geheel witte rouwkaart. Nou, bij de overdenking van het overlijden van Aaron denken we achtereenvolgens aan een rouwkaart met een zwart randje, met een rood randje en met een wit randje. Dus als het ware drie rondom die rouwkaart: een zwart randje, rood randje en een witte rand. Nou, ten eerste moeten wij dat overlijden van Aaron zetten in een zwarte omlijsting. Want gemeente, zijn sterven is een ernstig gebeuren. Het is een gevolg van zijn zonde. Ja, doorgaans staat op de rouwkaart ook de datum van het overlijden. De tijdstip door God bepaald. En dat geldt voor ons aller levenseinde. Maar het geldt ook voor het overlijden van Aaron. Maar let erop, dat is een heel opmerkelijk moment. U vindt dat aangegeven in Numeri 33 vers 38. Aaron die overlijdt op de eerste dag, staat er, van de vijfde maand in het 40ste jaar na de uittocht uit Egypte. En dan weten we denk ik bijna allemaal dat die woestijntocht van Israël heeft 40 jaar geduurd. Dus nog ruim een half jaartje en dan is het leed geleden, dan is die zware woestijnreis ten einde, nog een half jaar en dan zijn ze er in het beloofde land, het land van melk en honing. En toch zullen Mozes en Aaron het einde van de rit niet beleven. Beter gezegd, ze zullen niet beleven het begin van de intocht in het beloofde land. Dat is wat, hier gaat Aaron sterven. En dat is niet omdat hij al zo oud is, dat hij lichamelijk zo gezegd helemaal op is, of dat hij ernstig ziek is en uitermate verzwakt. Nee, maar kijk maar eens jongens en meisjes, hoe Aaron samen met Mozes met veerkrachtige tred de berg Hoor bestijgt, beklimt. Nou, als je berg hebt beklommen tijdens je vakantie, dan weet je dat wel, daar is wel de nodige inspanning voor nodig. En dat is wat, ook al is Aaron dan 123 jaar oud, hij is bepaald nog niet versleten. En dan moet hij in opdracht van God de berg op. Hij moet sterven terwijl hij dus nog zo fit is. Ja, waaraan hij sterft, dat wordt niet vermeld. De lichamelijke doodsoorzaak blijft onvermeld. Maar niet de geestelijke manier waarop dat sterven gaat plaatsvinden. En kennelijk, gemeente, is dat waar het op aankomt bij u, bij jou en bij mij en ook bij Aaron. Nou is er bij sommige begrafenissen sprake van een overweldigende belangstelling. En wat doet dat je goed, hè, als familie, in je verdriet. Dat er zoveel mensen meeleven, je steunen en bemoedigen. Ja, maar hier geldt dat al bij het sterven van de Aaron. Werkelijk het hele volk weet zich daarbij betrokken. En onder plechtige stilte volgen dan de mensen dat hele gebeuren. O, ze hielden zoveel van hun hoge priester. En die aankondiging van Aarons overlijden zal menigeen een traantje hebben doen wegpinken. Aaron, de hoge priester, gaat sterven. Dat is indrukwekkend, gemeente. Ziet u het voor u, hoe die stoet de berg Hoor opgaat? Ja, voorop Aaron, de hoge priester. Herkenbaar aan zijn ambtsgewaad, aan die wissel. Klederen, die prachtige kleren. En in die laatste gang wordt hij vergezeld door zijn maatje, zijn broer Mozes. En direct daarachter weer zijn zoon Eleazar, een van de twee zonen van Aaron die nog in leven is. De zaak is, gemeente, dat is wat voor Aaron geweest. had zijn kindertal, zijn vier zonen, is gehalveerd, zo gezegd. Aaron heeft in zijn leven een diep verdriet gekend en dat ook meegedragen heel zijn verdere leven lang. Hij had vier zonen, maar twee zijn er omgekomen toen ze ongehoorzaam waren en toen ze vreemd vuur op het altaar brachten. Dat is wat als je moet staan bij het graf van één of meerdere van je kinderen. Dat is zo onnatuurlijk voor je gevoel. Maar nu is Aaron zelf aan de beurt. U zegt wat tragisch. Waarom juist nu? Bijna in het beloofde land. Nog een half jaartje. En wat is nou een half jaar op 123 jaar? En dan dit. Aaron, jij moet sterven. Wat triest voor die man. Hij is een schip dat strandt met zicht op de haven. U zegt, ja, maar dominee, kun je dat nou zo wel zeggen? Strand in het zicht op de haven. Want sterf is toch voor zo'n in de dienst des Heren vergrijsde dienaar van God eeuwige winst. Hij gaat dan weliswaar niet het aardse Kanaan binnen, maar dan natuurlijk wel het hemelse Kanaan. Want zo eng, zo'n dienaar van God heeft toch een streepje voor bij de Heren. Ja toch, broeders? Hij heeft toch een streepje voor bij de Heren. Vanwege het feit dat we zo lang hebben gediend. Vanwege het feit dat we elke zondag in toga of in het zwarte pak voor in de kerk hebben gezeten. Ach wel nee, we weten wel beter. Kan auch ein Pfarrer selig werden? De Duitse predikant eens een boek over geschreven. Kan ook een dominee nog zalig worden? Inderdaad, ambtsdragers hebben een grotere verantwoordelijkheid. En zo wegen overtredingen ook zwaarder in het oordeel van de Heer. Nou goed, zegt u, Aaron die komt er dan niet in vanwege zijn ambtsdrager zijn. Maar hij is toch wel een oprecht gelovig kind van God, hè? Eén in wiens leven dat ook wel is gebleken. Moet je zijn geestelijke cv er maar eens op nakijken. Was hij geen man die boog onder het oordeel van God over zijn beide zonen, zijn eigen kinderen? Toen heeft Aaron gezwegen. Heeft zelfs niet gehuild in opdracht van God. En was hij ook niet een man van gebed? Denk er eens even aan hoe hij Mozes destijds heeft ondersteund in het omhoog houden van die gebedstaf op de berg, toen Israël daar beneden streed met die aartsvijand Amalek. En had deze Aaron ook niet trouw zijn taak vervuld, toen de tijd al als woordvoerder van Mozes in Egypte bij de farao. En later, toen hij als hoge priester stond met het wierookvat tussen de levende en de dode Israëlieten, opdat het oordeel van God over dat volk niet zou doorgaan en het hele volk zou worden uitgeroeid. En ja, en heeft de Heer ook zijn uitverkiezing niet destijds bevestigd door te midden van alle staven zijn staf te laten bloeien, in bloesem te zetten. Nou, dat is toch een geestelijk cv om u tegen te zeggen, hè? Ja, en toch gemeente, ook onze jarenlange trouwe dienst en die geestelijke ervaring en daden. Ze zijn geen grond voor de zaligheid. Want kijk maar, wat lezen wij in onze tekst? Wat gebeurt daar nu in die sterfkamer op de berg, hoor? Mozes gaat Aaron zijn broer uitkleden. En één voor één gaan zijn kledingstukken uit. We zien het gebeuren, dat prachtige voorhoofdsiersel, waardoor de Heer hem aanzag als de hoge priester. En die borstlap en met de 12 prachtige edelstenen die de stammen van Israël symboliseerden. En die prachtige mantel met die belletjes aan de zomen, waardoor iedereen de hoge priester kon horen aankomen. Dat alles gaat uit. Aaron wordt helemaal ontkleed, zodat daar op de berg niet meer de hoge priester staat, maar een mens, een ontklede zonde. Aaron moet sterven zonder enige waardigheid, zonder enig vertoon. En dan staat hij daar in al zijn schamelheid als zonde die voor God moet verschijnen, een ontluisterd mensenkind. Ja, dat geldt voor ieder van ons allemaal, zij ambtsdrager of gemeentelid. Hoe oppassend wij ook hebben geleefd, hoe voorzichtig we ook hebben gewandeld en hoeveel we ook hebben betekend voor het koninkrijk van God. Ik hoorde net van een ouderling die al 30 jaar ouderling is. En hoeveel wij geestelijk ook hebben beleefd. Gemeente, wij voor God komen alleen maar te staan. Als een arme zondaar. En vandaar die zwarte rouwrand op die kaart. Ja, al het onze waarmee wij ons denken waardig te kunnen maken voor de Heere. Dat heeft niets om het lijf. Dat stelt niets voor. Voor God staan we zogezegd in ons hemd. Wij komen voor de Heere als zondaar en niets meer. Ja, gemeente, als zondaar zie daar Aaron ten voeten uit. En meermalen, u weet dat, is dat ook wel in zijn leven gebleken. Je zou eigenlijk ook een heel zonderegister van Aaron kunnen samenstellen. Ik geef straks twee voorbeelden. Wat was hij destijds slap en toegefelijk, hè? Toen het volk vroeg om een zichtbare God, toen ze het gouden kalf wilden maken. En wat kwam hij met laffe uitvluchten toen Mozes naderhand die slapheid aan de kaak stelde. De tweede jaar, wat volgde hij eens zijn zus Mirjam in het kwaad. Toen zij Mozes leiderschap betwiste. Mozes, jij denkt zeker dat jij belangrijker bent dan wij. Herkent u dat misschien, die slapheid? Vaak geen principieel nee durven zeggen tegen je kinderen. Wanneer het gaat om de naleving van Gods geboden. Of die hoogmoed, hè, die jaloezie. Dat die ander het verder heeft geschopt dan u, dan jij. En als dat niet aan de orde is, gemeente, dan weet u wellicht wel andere zwakheden, zwakke momenten in uw leven te noemen die u verdoemelijk maken voor God. Ach, er is genoeg te noemen waarom God aanmerkingen zou kunnen hebben op dat leven van Aaron. En toch, daar moet u goed op letten, gemeente. De Heere geeft hier slechts dat ene op als reden voor het tijdstip van Aaron sterven. Het is omdat hij God niet, God heeft gelaten in zijn barmhartigheid. We lezen immers in vers 24 dat God tot Mozes zegt, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Want hij zal niet komen in het land dat ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. Omdat gij lieden mijn mond weerspannig zijt geweest bij de wateren van Meriba. Daar hebt u het. Omdat gij lieden, Mozes, jij en Aaron, mijn mond weerspannig zijt geweest bij de wateren van Meriba. Nou ja, dat gebeurde destijds, hè, tijdens de woestijnreis. Het volk was voor de zoveelste keren weer eens aan het mopperen geslagen. Wegens gebrek aan water. En wat gingen ze jongens en meisjes te keren tegen Mozes en Aaron. Ze balden zelfs de vuisten. Maar dan is daar die verrassende reactie van de Heere God. Dan zegt de Heere niet. En nou heb ik het helemaal gehad, hè, met dat volk. En nou roei ik ze ook allemaal in één keer uit. Nee, zelfs geen woord van verwijt. Dan geeft de Heer alleen maar aan Mozes de opdracht om tegen een steenrots te spreken in de woestijn. Opdat hij zou worden als een fontein waaruit het water tevoorschijn zou springen. Maar ja, Mozes en Aaron die hebben beide schoon genoeg van het volk. Hun geduld is op en Mozes is razend van woede. Samen met zijn broer Aaron stapt hij dan op die rots af. En in plaats van er tegen te spreken, timmert hij er met zijn staf op los. Dan slaat hij op die steenrots. En met iedere klap die hij op de rots geeft, geeft hij als het ware dat volk een pet. Stelletje ellendelingen, stelletje onverbeterlijk opstandelingen. Ja, broeders, hebt u dat gevoel ook wel eens? Als je bepaalde gemeenteleden als het ware eens om de oren zou willen slaan. Er eens flink van langs zou geven vanwege hun gedrag. Dat is wel begrijpelijk hoor. Maar weet je waarom dat nou zo erg is, broeders? Jullie hebben mij daarin niet geheiligd, Mozes en Aaron, zegt de Heer. Jullie hebben in dat optreden niet laten zien wie ik ben. Want ik ben niet een God die er maar op loslaat. Maar een God die zeer geduldig is, die gaarne vergeeft, die mild geeft en niet verwijt. Jullie, u zegt, ja maar Mozes deed dat toch, slaan met die staf op de rots. Ja, maar wel met instemming van zijn broer Aaron. Toen Mozes daar op die rots stond te beuken, hè, toen is Aaron niet op die steenrots gesprongen met de woorden, mensen let nou even niet op mijn broer, hoor, want de Heer is veel barmhartiger dan dat Mozes doet voorkomen. O mensen, verhard je toch niet, maar laat je leiden. Nee. Het wordt dus gemeente die beide broers aangerekend. Het kan zijn dat u en ik, ambtsbroeders, met onze boosheid en strengheid denken de zaak van de Heer te dienen, terwijl God dan toch van ons handelen zegt: zo heilig je mij niet als de barmhartige en genadige God, die God die het verlorene zoekt, zo sta je mij eigenlijk alleen maar in de weg. Gemeente Aaron wordt op die berg Hoor uitgekleed en ik kan niet langer hoge priester zijn. Hij kan niet sterven als hoge priester. Dat is vanwege zijn persoonlijke en ambtelijke zonde. Zo gaat het met Aaron. En zo gaat het met ons allen. Kijk, als ik voor God kom te staan, hè, dan ziet de heilige God mij in al mijn armetierigheid. Dan kijkt hij dwars door mijn togen heen. Dan ziet u mij in al mijn onwaardigheid. En dan beleven wij iets van Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen? O Heer, niet voor uw vierschaardagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Op de grens van leven en dood zegt de Heer: ik trek uw kleren uit. Dan worden wij ontkleed. Daar zegt de Heer het tegen ons: u hebt mij niet geheiligd. U bent mijn mond, maar o zo vaak weer spannen geweest. En dan, ja, dan kan ik het alleen maar beamen. Ja, zegt iemand, en dat is nou juist de reden waarom ik niet durf te zeggen dat ik kan sterven. Want de gemeente dan vervolgt dat tweede, hè. Dat rode randje van die rouwbrief. Aaron kan niet sterven als hoge priester, maar let erop, hij hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Want er gebeurt namelijk nog wat met die kleren van Aaron. Die worden niet opgevouwen en dan op de grond gelegd. Ze worden straks ook niet meegenomen als een aandenken voor de familie of voor het volk. Ja, kijk, als die kleren in de sterfkamer op de berg Hoor terzijde zouden worden gelegd, dan zou Aaron sterven zonder hoge priester. En dan zou voor hem eigenlijk alleen maar de hopeloosheid en de eeuwige rampzaligheid overblijven. Sterven zonder hoge priester, dat betekent dat je geen voorspraak hebt bij de hemelse Vader. Dat je sterven moet zonder dat er iemand is die met het offer der verzoening voor je intreedt. En dat is huiveringwekkend, want dat betekent eeuwig omkomen in de buitenste duisternis. En helaas, zulke mensen zijn er in onze dagen in Nederland maar al te veel. En ik denk zeker hier in Rotterdam. Mensen die zonder die grote hoge priester de dood tegemoet durven gaan, ook al weten ze dan van huis uit beter. Dat is toch om te huiveren. Immers als u geen hoge priester hebt in het uur van uw dood, dan is er niemand die u die jou kan verdedigen tegen de uitspraak van de rechter van levenden en doden. Dan loopt het voor eeuwig slecht met je af, omdat je geen verzoening hebt voor je zon. En daarom laat wat hier gebeurt voor u en voor jou een uitnodiging zijn. Gelukkige Aarons kleren die gaan niet aan de kant. Want die worden nu vervolgens aan Aarons zoon Eleazar aangetrokken. Ja, dan staat er daar in Aarons sterfkamer toch weer een hoge priester. Aaron mag het zien in het uur zelfs van zijn dood. De offerdienst en de voorbeden gaan door, ook in het uur van mijn sterven. En dan mag hij door het geloof uitleven. Die verzoening met God. Dat bloed van het offer dat heen wijst naar Christus bloed. Dat reinigt van alle zonde. Vandaar gemeente dat die rouwkaart ook een rood randje heeft. Want de sterren van de Aaron dat was ingekaderd in de verzoening. Kijk, Eleazar die krijgt de borstlap op. En Aaron die de taal van de symbolen verstaat, die begrijpt het. Nu draagt Eleazar ook mijn naam op zijn hart. En zo brengt hij ook mij voor God. Hij bidt voor mij, ook in het uur van mijn dood. Gemeente, die wisselkleden van de hoge priester, die verwisselen hier zogezegd van eigenaar. Maar wat ligt er in een machtige, geweldige, rijk evangelie? Daardoor het geloof uit te leven. O, dat geeft zo'n rust. Kijk, die ontkleding van Aaron. Die ontkleding doet me diep buigen. Het zegt mij, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar dat aankleden van Eleazar, dat doet me gelovig vertrouwen. Het zegt me, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Ja, wat hier gebeurt, dat is natuurlijk duidelijk een heenwijzing naar de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Waar we samen van hebben gelezen, wij hebben een grote hoge priester, jubelt Hebreeënbrief. Eén die tussen beiden treedt in het hoogste gericht. Eén die met zijn reukwerk tussen beiden treedt, zoals Aaron destijds, en zorgt dat Gods gericht ons niet treft. Dat is het heerlijke evangelie van onze tekst. U, jij en ik, wij hoeven niet te sterven zonder hoge priester. Ja, en wat voor een, hè? Hij is een nog zoveel betere hoge priester dan alle hoge priesters van het oude verbond. Want die oude testamentische hoge priesters, dat waren zondige mensen. Ze hadden ook zelf het offer nodig tot reiniging van hun zonde. Maar Jezus, de hoge priester, bij uitstek was zonder zonde. Hij bracht het offer van zijn eigen leven en dat voor anderen. Daartoe hing hij ontkleed aan het kruis, opdat zondaren die tot hem worden uitgedreven, die in hem geloven, zouden worden bekleed met zijn gerechtigheid en heiligheid. En daarom, let erop, daarom heet hij in de Hebreeënbrief niet zomaar de hoge priester, maar de grote hoge priester. Want hij steekt met kop en schouders boven Aaron en Eleazar uit. Ach, die dienst van de oud-testamentische hoge priesters was maar een tijdelijke dienst. Maar deze hoge priester wordt niet opgevolgd. Christus heeft een eeuwig, een blijvend priesterschap, zegt Hebreeën 7. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alsof hij altijd leeft om voor hen te bidden. En zegt de Hebreeënbriefschrijver, zulk een hoge priester betaamt ons. Zo'n hoge priester hebben wij nou nodig. Zegt u dat ook, gemeente? Bent u het daarmee eens? Als je zo'n hoge priester nodig hebt. Ja, dat lijkt zo gemakkelijk, hè. Maar de werkelijkheid is toch wel anders. En waarom dan? Wel omdat wij mensen, ook wij kerkmensen, niet graag in ons hemd staan. Omdat wij van nature zo hoog staan met onszelf. Zo graag onze kleren van eigen verdienst en vroomheid aanhouden. Dat we het alleen van genade moeten hebben. Dat is zo'n zware les. En toch zalig als we die les leren, steeds dieper. Want kijk naar Aaron, hoe hij zich de kleren laat uittrekken zonder enige vorm van protest. Nou gemeente, laten wij dat ook zo toe. Want weet u zo komt er dan plaats voor die andere, de grote hoge priester Jezus Christus. Zalig wie hem nodig krijgt en zich door hem laat bedienen. Door het geloof mag je hem dan kennen, liefhebben en ook zingen. Mijn liefde is blank en rood. Mijn liefste is wit en rood. Rood-wit, jongelui. Gemeente, dat is toch wel een machtig evangelie, hè, van onze tekst. Voor de stervende Aaron staat de hoge priester. En daarin alleen ligt zijn behoud. Aaron, hij mag niet sterven als hoge priester. Maar hij hoeft niet te sterven zonder hoge priester. En ten derde, hij kan ook sterven in dat zien op de hoge priester. Dat is het derde punt, hè. Die witte rand. Die omsluit eigenlijk alles van die rouwkaart. Ja, gemeente, wij hebben een hoge priester nodig. Een die onze zonde verzoent. En die onze schuld wegdraagt. Want nu zo'n hoge priester is er. U hoeft dus niet alleen de grens van het leven en de dood over. Indien iemand gezondigd heeft, hier in de Maranatenkerk, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, zijn bloed reinigt van alle zonde. Ga dan met je schuld tot hem. Alles wat je op je kerfstok hebt. Kom, zegt de Heer, laat ons tezamen richten. En dan? Veroordeeld worden?
Hij zegt de Heer, kom, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Ziet u, ten derde toch een rouwkaart met een witte rand. Witte rand. Aarel die kan sterven zonder angst, zonder vrees. Want door het geloof mag hij zich rein weten voor God. Gemeente, de Heer plaatst nu tussen ons en het uur van onze dood zijn hoge priester. Ja, dat uur van onze dood kan heel dichtbij zijn hoor. En daar hoef je jongelui echt niet oud voor te zijn. Kan ook heel jong gebeuren. Zaterdag 2 weken terug was ik bij mijn dochter, schoonzoon en de kleinkinderen in Groningen. Ja, hoe gaat het dan s'avonds nog even gezellig? Daar Stadskraal even een ijsje eten. Nou ja, wat je noemt gezellig. Waren ze daar tegenover die ijswinkel in het kanaal bezig met dreggen? Ja, wat bleek. Een jonge man was daar die avond tevoren met fiets en al in het water gereden. Die jongen was met zijn vrienden wezen stappen. Veel gedronken. En op de terugweg alleen vooruit gefietst. Te veel gedronken naar men aanneemt en vervolgens ook verdronk. Nog maar 18 jaar en dan eeuwigheid. Gemeente, de Heere zegt, als u nou toch alleen die laatste grens over wilt, dan ligt dat niet aan mij. Dan is verloren gaan voor 100% je eigen schuld, want ik kom u die hoge priester aanbieden. 9 augustus in de middagdienst. De Aaron stierf al daar. Dat is het slot van de tekst voor de preek. En nummer 33 vers 38 zegt het zo. Al zo stierf Aaron naar de mond des Heeren. Dat wil zeggen zoals de Heer het had gesproken en opgedragen. Aan de mond des Heeren. Zo vertalen de Joodse rabbijnen. Aan de mond van de Heeren. Dat wil zeggen de Heeren. Die kust hem met de kus van een eeuwige vrede. Aaron, jongens en meisjes, die krijgt zogezegd een nachtzoen van de hemelse vader. Aaron die ontslaapt in vrede, want hij sterft met het zicht op de hoge priester. Ja, zo kan een mens sterven, hoor, zelfs in de woestijn van het leven. En dan durft een zondaar ook vrijmoedig voor God te verschijnen. Want uw oude broeder, u ziet misschien geweldig op hè, tegen die laatste vijand te dood. Ik zou u willen aanraden, zie toch op Jezus. Want daar waar u gelovig ziet, op die gestalte van de grote hoge priester, kun je zonder verschrikken afrijden. Ja, dan kan zelfs het sterven heel zoet voor je zijn. Omdat de Heer je thuis haalt met een kus van zijn liefde. Dat is nou met recht, euthanasie, zachte dood. Ik moet denken aan die oude schrijver van Lodestein. Hij lag op zijn sterfbed. En de dokter, huisarts, zat naast hem. En van Lodestein vroeg het aan die arts. Dokter, is dit nou sterven? Ja, zei de dokter, het is nou sterven. Dan sterf ik wel gemakkelijk, zei van Lodestein. Hij voelde iets van die kus van Gods vaderlijke liefde. Want gemeente, die hoge priester die predikt God die de overtredingen bedekt. Die God die mijn zonde niet meer gedenkt. En die juist geheiligd wil worden in het betonen van zijn barmhartigheid aan een ieder die gelooft. Dan vraagt gemeente aan het eind van de preek zo nog eens een keer. Hè, kun jij sterven? Kunt u sterven? Nee, ik vraag niet of u wel eens bang bent voor de dood. Want dat kan elk kind van God wel eens hebben, hè? Dat vrezen voor de dood, dat onbekende. Kunnen jullie jongens en meisjes sterven? Nee, ik vraag niet of je sterven wilt, hoor. Want dan vraagt de Heer God ook niet van je. Je mag houden van het leven. Want die levensdrang, die hang naar het leven, heeft de grote schepper zelf in ons gelegd. Dan mag je straks weer blij gaan spelen, dat hoort bij het leven. Aanvaard het goede daarin en geniet er dankbaar van. Maar ik vraag wel of je sterven kunt. Of je bereid bent omdat je leeft uit de grote hoge priester Jezus Christus. En als dat nou zo is, gemeente, laat het dan anderen in je gezin, in je familiekring toch alsjeblieft weten. Vertel het aan je man, je vrouw, je verloofde, je kind, je vader, je moeder. We moeten het immers van elkaar weten voordat het tijdstip komt dat we het niet meer tegen elkaar zeggen kunnen. Ja, soms overlijdt iemand en de nabestaanden die blijven dan in onzekerheid achter. Zou vader, zou moeder nou behouden zijn? Hij of zij was wel kerkelijk meelevend, maar sprak nooit openlijk over die geestelijke hoop. Misschien volgt u dat wel eens, de ANWB-rubriek. Die roept juist in de vakantietijd op, laat geen spoorzoekers achter. Dat wil zeggen, voor de mensen die je achterlaat, laat dan een adres achter waar je naartoe gaat. Want uw gemeente, ook in dit opzicht geldt het. Laat geen spoorzoekers na. Dat is tot eer van God en tot troost van de nabestaanden. Kunt u sterven? Dus u nog steeds geen vrijmoedig ja op te zeggen. Ach, weet u, een mens kan alleen sterven als hij oog in oog staat met Gods grote hoge priester. Die hoge priester waar Gods liefde van afstraalt. En daarom neem de toevlucht tot de hoge priester van onze belijdenis. U zegt, ja, maar toch, ik heb geen vrijmoedigheid. Maar mijn zonde, weet u, dat ik allemaal gedaan heb in mijn leven. En zit het wel goed met mijn bekering? Geen zekerheid, ziet u. Weet u wat dan denk ik uw fout is? U blokkeert uzelf door die vrijmoedigheid steeds weer bij uzelf te zoeken. Die vrijmoedigheid die je nooit kunt ontlenen aan iets wat je zelf bent of hebt. Maar alleen aan datgene wat die grote hoge priester is en doet. Omdat wij dan een zo grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, zegt de Hebreeënbrief. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Hebreeën 4. Dan moet die gemeente maar bij dat doorgaan van die hoge priester denken aan de grote verzoendag, Leviticus 16. Dan gaat hij met die schaal met bloed verzoening doen voor de zonde van het volk. En dan zie je hem gaan, gemeente, daar gaat hij, door de voorhof, door het heilige der heiligen, tot voor de ark, tot voor God. Zo doet de Heer Jezus, die door de hemel is doorgegaan, die grote hoge priester. En die zegt, het zoekende zondaar, kom nou maar achter mij aan. Want ik toon mijn offer aan de Vader voor jou. En daarom, gemeente, op grond daarvan, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ja, vrijmoedigheid, dat is heel wat anders dan vrijpostigheid of brutaliteit. Het is ook, gemeente, heel wat anders dan vreesachtigheid, hoor. Het is een vrij en blij vertrouwen dat de Heer je niet afwijst. Als je ziet op zijn offer, dan vraag je niet meer, mag ik wel. Want in Christus' offer er ligt de toestemming, sterker nog, zelfs het recht om dat te doen. Een genaderecht. Een recht om toe te gaan. Dat is wat gemeente veel zeggen. Het is in dit verband dat het Griekse woord voor vrijmoedigheid in die dagen werd gebruikt in de politiek, in het politieke parlement. Het Griekse woord voor vrijmoedigheid, paresia, dat betekende recht van spreken hebben. Zo heeft Christus het recht verworven door zijn offer. Het recht op de toegang voor ons in de hemel. Stel je nou voor, jongens en meisjes in de kerk. Je hebt een kaartje gekocht voor de Efteling of voor Diergaarde Blijdorp. Ja, dan kan zo'n controleur toch de toegang niet meer weigeren. Toch? Want er is toch betaald? Nou, zo is het ook met die toegang tot de zaligheid. Heer Jezus heeft betaald en hij reikt je dat kaartje aan. De genaderecht. Maak er vrijmoedig, gelovig gebruik van. Daarom gemeente, zie je op die grote hoge priester die volkomen zalig maken. Ach, zie ik op mezelf, dan beef ik. Maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Op zo'n moment valt zelfs de vrees, de angst voor de dood weg. En dan zing ik, ik ben bereid. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Gelovig zien op die grote hoge priester kunnen we getroost leven en ook eenmaal zalig sterven. En als het dan sterven wordt, kind van de Heere, dan is het laatste wat u op aarde ziet, Jezus, uw hoge priester. En wat is dan het eerste? Als u komt aan de andere kant van de doodsjordaan, wat is dan het eerste wat u mag zien? Juist,
Jezus, uw hoge priester. Dan is het sterven geen straf meer, maar een afsterven van de zonde en een ingaan door de hemelpoort om daar te vallen in de armen van uw heiland. Een ingaan in de vreugde van uw Heer. Ja, daar ziet u het, aan de binnenkant van die poort geschreven. Uit genade zijt gij zalig geworden door Christus, die zich liet ontkleden aan het kruis en toch de hoge priester is gebleven. Daarom mag u daar staan, bekleed met het lange witte kleed en met de palmtak van de overwinning in de handen, om het dan te zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.